Als eerste ga ik met u lezen Genesis. Ik wil graag eerst met u lezen Genesis 50, vers 15 tot en met 26. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die we hem hebben aangedaan. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen: voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandalige misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaden te vergeven. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden: we zijn bereid je slaaf te worden. Maar Jozef zei: wees maar niet bang, ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en stelde hij hun gerust. Jozef bleef in Egypte wonen met zijn hele familie. Hij werd 110 jaar. Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de geboorte van de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, maakte hij nog mee. Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: God zal jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen. Jozef stierf toen hij 110 jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd in Egypte. Het tweede gedeelte wat ik met u wil lezen komt uit Lucas 2, vers 1 tot 5. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. We zingen nu met elkaar Psalm 80, vers 1, 6 en 7.
Als je nu thuis zit of ligt, dus wij in de kerk, wij concentreren ons even op jullie. Ja, wat moet ik me bij jullie voorstellen? Misschien zit je aan de eetkamertafel met een bijbeltje voor je. En heb je ergens een laptop staan waar je de dienst mee volgt. Misschien lig je in een bed en kom je niet zo heel goed meer uit de voeten. Misschien is de verpleging vanmorgen erg laat om je uit bed te halen. Misschien zit je gewoon in een stoel, omdat je het kerkgebouw helemaal niet meer ziet zitten en je al te veel hebt meegemaakt om daar nog te zijn. Of misschien is het wel zo dat je gewoon voor je eigen gevoel bij toeval iets hebt aangezet en opeens denk je van: hey, dat komt bekend voor, laat ik eens blijven luisteren. Waarom begin ik bij jullie? Omdat ik bij de mensen die ik hier voor me zie, die zien jullie dus niet, maar ik wel, kan ik ongeveer mijn vraag wel beantwoorden die ik voor je heb. En mijn vraag is: hoe ben je hier in godsnaam terechtgekomen? In dat bed, op die stoel. voor jullie hier in de kerk. Dat geldt dus ook voor de stoel waarop jij zit. Hè? Hoe ben je hier in godsnaam terechtgekomen? We horen, ook al zien we jullie niet, we horen de verhalen al naar boven komen. We horen de verhalen naar boven komen van mensen die zeggen van, ja, ik heb 3 kerken gehad en nu ben ik het echt zat. Maar ik kan het niet laten, dus ik heb de knop maar aangezet. Oké, je hebt dus een zwerftocht gehad. We horen ook de verhalen van mensen die maar thuis zijn blijven zitten omdat het op deze wintermorgen te moeilijk is om naar de kerk te komen. En daar op tijd te zijn vanuit de verplegingssituatie. En die eigenlijk zeggen van nou, ik blijf wel hier hangen. Maar misschien denk je tegelijkertijd, die mensen in de kerk zouden ook eens moeten weten dat ik in mijn eentje thuis zit. Kan ook. Hoe ben je in godsnaam op die stoel gekomen hier in de kerk? Waar komen jullie eigenlijk vandaan? Of je nou tiener, twintiger bent, dol enthousiast of totaal de weg kwijt. Hoe ben je terechtgekomen? Als je, uiteraard kan ik nou niet 10 minuten stoppen met preken zodat je even mag nadenken. Dat kan niet. Maar je gaat me wel begrijpen als ik zeg, het was een zwerftocht. Ja, sommigen een zwerftocht van 14 jaar of van 10 jaar of van 5 jaar, dat kan. Maar anderen een zwerftocht van 82 jaar. 40 jaar. En je kunt vertellen over die zwerftocht. Je kunt vertellen over je zin en je onzin. Je kunt vertellen over je desillusies. Je kunt vertellen over je hoop op deze morgen. En je kunt in ieder geval vertellen hoe je in godsnaam op die stoel bent gekomen. Of in dat bed thuis. Of aan die tafel thuis. Dat kun je best vertellen. Waarom begin ik zo? Omdat de vraag die vanmorgen naar boven komt, een vraag is van wat voor zin heeft het eigenlijk? Wat voor zin heeft dit? En dan zet ik hem even in het kader en dan gaan we naar Jozef toe, want het komt bij Jozef vandaan. Zet ik even in het kader, we hebben weer advent. Tweede adventszondag, u ziet inmiddels 2 paarse kaarsen. Ik hoop dat iemand al heeft gevraagd waarom de derde een roze is. Ga ik lekker niet vertellen nu, kom je maar mee. Maar de hoeveelste advent is dit al eigenlijk? Dat we weer hebben gezongen van laat de Messias komen, laat een nieuwe wereld komen. En elke keer weer kerst en na kerst gebeurt hetzelfde verhaal weer. En op een gegeven ogenblik geloof je er geen hout meer van. En als je er al geen hout meer van gelooft en je zit hier nog bij het internet of in de kerk, dan vermoed ik dat het je laatste poging is om God te ontmoeten. Oké. Hoe kom ik hierop? Jozef 1, ik noem ze Jozef 1 en Jozef 2. Mij in de schoot geworpen door de kindernevendienst. Jozef 1, daar kennen jullie delen van zijn verhaal van. Jozef 1, die zou een verhaal kunnen vertellen over hoe die als tiener enorm trots was op het feit dat pa heel erg veel van hem hield en hem een coat of many colors gaf, hè, een kleed met vele kleuren, een koningsmantel, en dat hij boven al zijn broers. En hoe kwam dat nou? Omdat zijn pa, toen hij jong was, verliefd was op Rachel, je moeder. Ja, en? Ja, maar pa had 2 vrouwen en die tweede vrouw, Lea, daar had hij niks mee, behalve 4 kinderen. Dan denk je ook bij jezelf, wat moet ik me daarbij voorstellen? Snap je? Maar jij als zoon van de vrouw van wie die hield, je had een streepje voor bij pa en je leefde als een luis op een zeer hoofd. Totdat je broers zo kwaad werden dat ze je verkochten als slaaf. En je hebt het meegemaakt, hoe eerlijk je ook was en hoe oprecht zoekend in dit leven ook, dat je in de gevangenis terecht kwam, buiten je eigen schuld om. Je hebt er jaren gezeten omdat ze je vergeten waren. En toen kwam je uiteindelijk uit die gevangenis, omdat je zomaar door een ingeving een droom van een grote koning kon verklaren, en het werkte ook nog, kwam je op de troon terecht, van de kelder naar de troonzaal. Oké, goed, zo ben je op die stoel terechtgekomen. Maar nu is je pa dood en je denkt bij jezelf, die broers van mij, nee, dat denk je niet, die broers van jou die denken, nou is pa dood, nou zal Jozef, de machtige koning, zich wel gaan wreken. En die broers die komen bij jou, waar komen die in godsnaam vandaan? Hoe is hun geschiedenis? Ja, jullie begrijpen als ik in godsnaam zeg dat ik het letterlijk bedoel, hè? Niet als stopwoord. Hoe is hun geschiedenis geweest? Vol aversie, vol paniek en angst, vol, maar nu zullen we gewroken worden, vol, vul het verder maar in. En die jongens, die zien hun beschermheer, pa, zien ze vereeuwigd worden en begraven. En nou denken ze, nou krijgen we de hele boel van ons leven over ons heen. Misschien zit je er thuis ook wel zo bij, dat je bij jezelf denkt, nog even, en mijn leven is voorbij, en wat zal God ervan vinden? Die jongens, die stellen zich opeens slaafs op. Is dat het einde van je leven? Dat je aan het eind van je bestaan op de knieën moet gaan voor een ander in de hoop dat je nog mag blijven leven? Is dat het? Mijn lieber, is dat in Gods naam? En Jozef, op het moment dat hij het merkt, huilt tranen met tuiten. Waarom? In mijn visie, mag je vanmiddag anders overdenken, in mijn visie, omdat hij erachter komt dat niemand hem begrepen heeft. Wil je nou echt zeggen dat nu we al zo lang weer samen zijn als gezin, dat je nog steeds niet doorhebt wat ik heb meegemaakt in dit leven, dat me dat zacht van hart heeft gemaakt en vol geloof? Moet je me nou nog steeds nadragen wat ik in mijn tienertijd deed? Hij huilt tranen met tuiten en verzoent zich met zijn broers. En dan gaat hij overlijden. En als hij gaat overlijden, dan haalt hij zijn broers bij elkaar. En heel idioot, andere mensen die overlijden, denk aan vader Abraham, denk aan vader Isaac, denk aan alle andere mensen, koning David, noem het verder maar op, die zegenen hun nabestaanden. Zouden wij van kunnen leren, als ons einde nadert, dat we een zegen meegeven aan wie nablijft. Jozef niet. Jozef die laat zijn broers iets heel aparts beloven. Jozef laat zijn broers beloven, als het woord van God uitkomt, op de dag, en niet misschien komt het uit, nee, op de dag dat het uitkomt, het woord van God, wil mijn beenderen dan meenemen en begraven in het land dat God jullie zeker geven zal. Maar even stilstaan. Dus Jozef leeft uit de belofte van God. Er komt een land van melk en honing, een land van vrijheid en genade. Een land waar je als mensen samen kunt zijn in de naam van God, in zijn liefde kunt leven, waar eten voldoende is. En op zijn sterfbed heeft hij dat nog niet gezien. Op zijn sterfbed zit hij nog in slavernij. Op zijn sterfbed zit hij nog in het godloze land. Op zijn sterfbed moet hij nog accepteren dat zijn broers nog steeds niet doorhebben. Dat hij door heel zijn levensgeschiedenis heen de liefde van God heeft leren zien. En op zijn sterfbed moet hij erachter komen dat God zijn belofte nog niet heeft gehouden. Nog niet heeft vervuld. Even stoppen. Sommigen van ons, dat weet ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zitten vlak voor hun sterven. En dan bedoel ik niet zozeer dat jullie morgen sterven en wij deze week een uitvaart hebben, maar op de grens van je geloof. Op de grens van al die verhalen uit je jeugd en uit de kerk en die dominees en die gebeden, je gelooft het bijna niet meer. Denken wij dat jongeren de kerk verlaten? Nee. Dat doen wij in ons hart. Want we geloven het bijna niet meer. Op dat punt, op dat punt van sterven, krijg je vanmorgen het woord van Jozef. U thuis, u hier in de kerk. En het woord van Jozef is, op de dag dat God zijn belofte houdt, neem mij dan mee naar het beloofde land. Moet je voorstellen wat hij meegeeft aan zijn broers. Hij geeft aan zijn broers niet allemaal prachtige woorden over God en over geloof en al die dingen meer. Hij geeft aan zijn broers een perspectief mee. Op de dag dat God zijn woord houdt, neem mij dan mee. Dat betekent dat die jongens die raken ogenblikkelijk gericht op die dag. Merk je wat een kracht ervan uitgaat? Dat je, als je het echt niet meer ziet zitten, dat er iemand bij je komt en die zegt, joh, als de dag komt dat God zijn belofte aan jou waarmaakt, wil je dan ook in mijn naam danken? Wil je dan ook in mijn naam de Allerhoogste alle eer geven? Dan word je al gericht, ook al zit je nu op de rand van je ongeloof. Door deze woorden alleen al word je naar voren gericht. Op de dag dat God zijn belofte aan jou waarmaakt. En je gaat kijken en wachten en hopen. Dan kun je natuurlijk gaan zeggen van ja, maar er is zoveel dat mijn geloof ontkent. In de wereld, in de kerk, op mijn werk, grote wereldbewegingen. Joh, ik heb het gevoel dat dat hele geloof van mij totaal geen zin heeft en dat God ook zo ver weg is. Ja, weet je, degene die dit tegen je zegt op de dag dat God zijn belofte aan je waarmaakt, dat is degene die alles heeft meegemaakt. Die dus het lieve jongetje is geweest, die gepest werd door zijn broers, die in de gevangenis terecht kwam, maar die ook de toppen van de macht heeft gezien in die tijd. Hij heeft alles gezien, zou prediker zeggen, wat er onder de hemel maar te vinden is. Dus met andere woorden, denk niet dat positief of negatief in jouw dagen jou van God kan afhouden. Want God is al die jaren bij hem geweest. Dus zit je nu heel diep in de kerker, voel je je gevangen door weet ik wat er allemaal gebeurt. Laat dan deze Jozef tegen je zeggen, op de dag dat God zijn belofte aan jou waarmaakt. Tegen deze Jozef kun je niet zeggen, ja maar jij weet niet wat ik meemaak. Jij kent mijn ongeloof niet. Jij kent mijn verhoudingen in de familie niet. Jij kent mijn verhoudingen in de kerk niet. Jawel, zegt Jozef. Goed, in mijn tijd zag het er wat anders uit. Maar ik ken die gevangenis. Ik ken die broederliefde. Tussen haakjes, dat gebaar voor de mensen thuis maak ik nu even. Tussen haakjes broederliefde. Ik weet wat het is om in angst voor elkaar te leven. Ik heb het levens zien vernietigen. En toch, iedere dag opnieuw, stond ik op met een lied in mijn hart. Misschien is het vandaag dat u de belofte aan mij waarmaakt. En dan denk je bij jezelf, ja Jozef, maar nu ga je sterven. En 110 is in de Bijbel, zeg maar, het bijna compleet afgeronde leven. Niet helemaal, dan moet je 120 worden zoals Abraham. Zoals Mozes, sorry. Maar 110 is een zeer gezegende leeftijd in de Bijbel. Ja Jozef, nou ben je ontzettend gezegend. En op je sterfbed zeg je nog dat God zijn belofte nog niet heeft waargemaakt. Nee, zegt Jozef, dat klopt. Maar dat doe ik om jouw gedachten te richten op de belofte van God. Want wat heb je nou liever? Dat je in wanhoop, desillusie en ongeloof door het leven gaat en bij jezelf denkt, nou ja, het zal allemaal wel, ik doe er niet meer toe. Of dat ik je het zaad van geloof meegeef, er komt een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Merk je de kracht die erin zit? Sommigen van jullie worden nou heel kritisch. Ja, Peter, dat zal wel, maar dat heb ik al zo lang gehoord. Dat heb ik al zoveel jaren gehoord. En nog steeds is er niets veranderd. Geef ik je de tweede Jozef. De Jozef van de kindernevendienst, hè? Dat ezeltje in dat hartje. Geef ik je de tweede Jozef. De tweede Jozef die heeft al moeten verhapstukken dat zijn aanstaande zwanger is van een ander. Nou, ik geef het je te doen. Ik heb een aantal mensen gekend die dat hebben meegemaakt. Zij het dan niet op de manier waarop Maria het meemaakte, maar op een andere manier. Die mensen hielden hun relatie niet vol. Jozef 2 wel. Ja, maar die kreeg een goddelijke boodschap dat hij goed voor Maria en het kind moest zorgen. Ja, en? Zou jij het geloven? Zou jij werkelijk geloven dat wat Maria zegt, dat er een engel is gekomen enzovoort? Zou jij het geloven? Of zou je ook denken, ja, dag, de groeten, je zoekt het maar uit met je vrijer. Jozef niet. Waarom niet? Jozef die gaat op pad. En dan zie je hem opeens gaan, want nou denk je dat er een successtory komt. Hè? Nu denk je opeens, van nu gaan we de kracht zien van het geloof in de belofte van God. Nee, lieve mensen, hoe ben jij op deze stoel terechtgekomen? En dan moet je eens even pakken, hè, dat wij hier in Almere, nou wat zullen hier zitten, 260 mensen ongeveer, 260, Bijna volle kerkzaal, volle kerk nog 280, ja, zoiets zal het zijn. 260 mensen. Op een stad van 200.000? Ja toch? 200.000 mensen. Ja, dus dat is zeg maar een 1% van de hele stad. Kijk, ben ik blij dat mijn talenkant beter is dan mijn wiskundekant. 1 promiel? Oh ja, ja, oké. Okay. 1.000, nou goed, ietsje meer dan. Maar 250, oké, okay, goed, dat is 1,5 promiel dan. Doe ik het nou wel goed? Ja, nou doe ik het wel goed. Oké, okay, 1,5 promiel op 1 stad. Op 1 stad in Nederland. Dus we zoomen uit. En Nederland, bij ons hangt de landkaart op het toilet. En ik heb vanmorgen even gekeken. Nou Nederland jongens, dat stelt op die wereldkaart al helemaal geen moer voor. Het naam Nederland past er niet eens in, die staat in de Noordzee. En dan de wereld. En dan, wie zijn wij eigenlijk? Nou, dat is Jozef. Stelt niets voor. Want Lucas 2 hebben we gelezen. Er ging een bevel uit vanwege keizer Augustus. En dan zie je opeens die complete Middellandse zeeregio in rep en roer. Alles loopt alle kanten op. Niemand weet meer waar die is, waar die naartoe gaat. Hebben jullie dat op de nieuwe A1 ook niet? Dat als je daar overheen rijdt, dat je bij jezelf denkt, waar motten al die mensen naartoe? Ja. Dat is wel vanuit jezelf gedacht. Ik heb dan ook nog regelmatig de gedachte van, wie ziet mij hier eigenlijk? Geen opvallende auto, geen opvallende kop en ik rij mee in de stoet. Wie ben ik in deze wereld? Dat is Jozef. Wie is Jozef in Gods naam in deze wereld? Wie ben jij eigenlijk in deze wereld? Ja, maar Jozef heeft 1 ding gemeen met die eerste Jozef. Hij gelooft in de belofte van God. Hij gelooft dat de dag komt dat het vrederijk daar zal zijn. En dat maakt dat hij onderweg gaat. Heeft Jozef het gezien? Nee, we weten dat zijn moeder, dat Jezus' moeder Maria nog leefde toen hij opstond uit het graf. Van Jozef horen we niets meer. Dus ik ga ervan uit dat ook deze Jozef de dag van de opstanding niet heeft gezien. Dat hij dus heeft moeten leven met de belofte van God. Dat hij heeft moeten leven met enkel en alleen, het is God die mij op weg zet. En daarom is het zinvol. Het is God die mij deze stappen laat zetten naast een ezeltje en een zwangere vrouw. En daarom heeft het zin. En als je hem dan onderweg interviewt, hè, want dat zijn van die leuke kerstspellen. En dan gaan we Jozef interviewen en heeft hij een prachtig verhaal. En dan denk ik bij mezelf, ja bekijk het. Hij is 1 van de miljoenen. Onderweg. En dan komen we weer terug bij het begin. 1 van de miljoenen onderweg. En dat ben jij ook. Jij daar thuis, op je ziekbed misschien, of in het ziekenhuis, verpleeginrichting aan de keukentafel, of op een stoel, luisterend naar deze preek, omdat je niet meer naar een kerk wil, omdat je op de een of andere manier bij jezelf denkt van nou, ik heb het internet nog en als dat me niet redt, dan hou ik het helemaal voor gezien. Of jij hier in de kerk, je zit hier natuurlijk wel, prachtig, mooi, daar zijn we heel erg blij mee. Maar misschien denk je ook wel bij jezelf van, nou, vader, ik geef je nog 5 kansen en als ik dan nog niet tot geloof ben gekomen, dan ga ik weg. Ja, en dan? De Bijbel roept ons op om te geloven. Daar gaat het in de kindernevendienst over. Onze kinderen leren vandaag in de kindernevendienst een geloofshouding. Geen successtory van een of andere televisiedominee die ook vanmorgen weer zei dat als je gelooft dat het dan allemaal goed gaat. Ja, kom. Want wat is goed? Namens ons wordt er aan de kinderen geleerd, blijf geloven. Namens ons als gemeente, blijf geloven. Alsof je Jozef bent die naast een ezeltje loopt. Gaan wij ze daarin voor? Durven wij tegen onze kinderen te zeggen, lieve kinderen, ik weet niet waarom. Ik weet niet waar naartoe. Maar onze God heeft ons een land beloofd. De naam des Heren zij geloofd. En dan ga je op pad. Dan ga je op pad met degene die naast je zit. Dan ga je op pad met de mensen die God aan je toevertrouwt. Omdat je allemaal zo vreselijk gelovig bent? Nee, omdat God ons een land heeft beloofd. En wij hebben boven de beide Jozefs één voordeel. Wij hebben een paar getuigen die op de morgen van de opstanding bij het graf waren en Jezus hebben ontmoet. En zij zeggen tegen ons, lieve mensen van Almere, kijk eens even uit. Dat je niet struikelt voor wat voor ogen zit, of de kracht van jouw geloof, of hoe goed jij het allemaal wel niet doet, of hoe belangrijk je bent. Maar hou je oog gericht op hem die de dood heeft overwonnen. Dat als je op je sterfbed ligt en de belofte van de Vader, nieuwe hemel, nieuwe aarde, nog niet gekomen is, dat je dan tegen je kinderen zegt, als die belofte komt, als mijn heiland weerkeert op de wolken, willen jullie dan samen met mij zingen tot eer van zijn naam? En tot die tijd, blijf in je aardse dagen zingen van hem die komt. Maar laten we eerlijk zijn, en dan ben ik terug bij het begin, waar kom je in Gods naam vandaan? Dat durf ik je nu te zeggen. Jij bent in Gods naam hier gekomen, in de kerk en thuis, om dit woord te horen. Een God die je aanraakt. God vraagt niet nu aan je, waar kom jij in mijn naam vandaan? God vraagt nu aan je, waar ga jij in Gods naam naartoe? Opdat wij zouden antwoorden, naar uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde. En zingend zullen we gaan. Zingend tegen alles in. Zingend tegen ons ongeloof in. Zingend tegen onze ziekte in. Zingend tegen onze gevangenschap in. Zingend tegen alles wat mensen ook maar beweren. Want God heeft ons een land beloofd. De naam des Heren zijn geloofd. Amen.